Goedemiddag gemeente, gast in de kerk en luisteraars thuis. Alle hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat voor dominee Schippenboord uit Rotterdam. Vandaag doen we voorbeden en dankzegging voor het evangelisatiewerk vanuit onze wijk. Wat betreft het badhuis zijn we dankbaar voor de vele bezoekers bij de activiteiten rondom kerst. Ook bij de samenkomsten op zondag zijn er nieuwe bezoekers. We danken dat er gezaaid mag worden en we bidden of God wil zorgen voor de wasdom. We bidden ook om helderheid voor de richting die we op moeten als straks de tweede pioniersperiode aanbreekt. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. En bij de uitgang vindt u de collecteblokken voor het badhuis en de zendingsbussen voor het werk van Marianne, Cora en de familie Kasbergen. Tot zover de afkondigingen en namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En ter inleiding op deze dienst zingen we nu met elkaar lied 515 uit Weerklank, Wie maar de goede God laat zorgen.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen op Psalm 91, het eerste en het vijfde vers. En nadat we ons geloof hebben beleden uit diezelfde psalm, het achtste vers. Psalm 91, vers 1 en 5, en na de geloofsbelijdenis, vers 8. Gemeente, met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in het gebed. Almachtige en getrouwe Heere in de hemel, op de middag van deze rustdag komen wij tot u om uw heilige naam aan te roepen. Om u ootmoedig dank te zeggen dat de deuren van uw huis weer werden opengesteld en dat we als gemeente kunnen samenkomen in alle vrijheid rond uw woord. Wat een groot voorrecht en een grote zegen geeft gij ons daarin boven zoveel anderen die dat moeten missen, omdat ze in een land leven waar verdrukking en vervolging is en waar de deuren van uw huis niet meer worden opengesteld, omdat de overheid dat verbiedt, waar men in het geheim moet samenkomen. Maar wij mogen in alle vrijheid rond uw woord samenkomen, bij een opengeslagen Bijbel. Wat een groot voorrecht is dat, dat u ons dat geeft, week in, week uit. Ook aan het begin van dat nieuwe jaar, dat we zijn ingegaan. En Heere, dan bidden wij u voor uw vervolgde kerk, die ook graag in vrijheid zou willen samenkomen, maar moeten lijden om uw naam. Opgesloten worden in gevangenissen, in strafkampen, gemarteld en gedood worden, en dat alleen omdat ze de naam van Jezus Christus liefhebben en belijden. Heere, wilt u bij hen zijn? Wilt u ze vertroosten en bemoedigen, te midden van alle verdrukking? En geef ons een dankbaar hart, dat wij in een land leven waar vrijheid is. En Heere, wanneer wij vanmiddag hier bijeen zijn, rond uw woord, bidden wij u om de verlichting met uw Heilige Geest. Opdat u ons verstand zal verlichten, maar ook ons hart zal openen. Opdat wij uw woord mogen verstaan, maar ook uw woord zullen bewaren in ons hart. Dat het met ons mee zal gaan de nieuwe week in. Opdat wij steeds weer op dat woord van u mogen terugvallen. Heere, want u spreekt tot ons in uw woord. Heere, geef dan dat wij uw stem zullen horen, uw stem zullen verstaan. En wilt u het niet alleen maar brengen tot ons oor, maar wilt u het brengen tot in ons hart. Opdat we mogen leven uit en bij uw woord, tot de eer van uw naam. Opdat we zo gebouwd worden in het allerheiligst geloof. Wilt u dan zo krachtig werken met uw Heilige Geest, dat het geloof gewerkt wordt, of het geloof versterkt wordt door de prediking van het woord. Wilt u daartoe dat middel gebruiken? En wilt u zo, Heere, door de verkondiging van uw woord, uw koninkrijk uitbreiden en uw naam verheerlijken op deze aarde? Heere, wij zijn in alle dingen afhankelijk van u en wij belijden u dat. Wij zijn afhankelijk van u in het spreken, in het luisteren. Heere, wilt u met uw geest werken in onze harten? Van jongeren, van ouderen, wie wij ook zijn. Zegen ons allen hier aan deze plaats, maar ook degenen die met ons verbonden zijn en meeluisteren in hun woonkamer. Heere, zegen ook hen. En wij danken u dat zij toch op deze wijze met de gemeente verbonden kunnen zijn. Heere, wilt u overal zijn waar vanmiddag of straks vanavond uw woord gepredikt wordt? En wilt u dat middel gebruiken om Satans rijk te verstoren en uw koninkrijk te bouwen? Opdat nog velen toegevoegd worden tot die gemeente die zal zalig worden. Heere, wilt u ons allen aanzien in hem, uw geliefde Zoon, die naar deze aarde kwam om zondaren zalig te maken, om ons te trekken uit de duisternis en te brengen tot uw heerlijk licht. Heere, gedenk ons dan naar de rijkdom van uw genade en doe niet met ons naar onze zonde. Want dan zou het er voor een ieder van ons hopeloos voor staan. Maar zie ons aan in de genade van uw Zoon, Jezus Christus, die een volkomen offer heeft gebracht. Heere, wij bidden u voor allen die een taak hebben in deze dienst, de ambtsdragers, de koster, de organist, degene die op de kleine kinderen passen. Heere, zegen hen ook allen in de taken die gij hen gegeven hebt. En laat ook deze dienst mogen zijn tot de eer en de verheerlijking van uw heilige naam. Vergeef ons al onze zonden. Wil ze wegwassen in het kostbare bloed van uw Zoon. En wil ons leven heiligen tot de eer van uw naam. Uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen uit het ontwijfelbare woord van God, het evangelie zoals Lucas dat heeft beschreven. We lezen een gedeelte uit Lucas 4. Over de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. We lezen Lucas 4, de eerste 15 verzen. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen en tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven. En ik geef die aan wie ik maar wil. Dus, als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, u zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op de handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagoge en werd door allen geprezen. Tot zover de lezing uit het woord van God. De teksten voor de prediking vanmiddag kunt u vinden in dit voorgelezen gedeelte, Lucas 4, en ook een tekst uit Matteüs 4. We lezen uit het voorgelezen gedeelte Lucas 4, vers 13. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. En we betrekken ook een tekst uit Matteüs 4, vers 11 erbij. Matteüs 4, vers 11. In Matteüs 4 wordt ook door de evangelist Matteüs de verzoeking in de woestijn weergegeven. En daar eindigt die verzoeking met vers 11, waar we lezen: toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Deze beide teksten, Matteüs 4, vers 11 en Lucas 4, vers 13, is het uitgangspunt voor de prediking. Maar u krijgt eerst de gelegenheid nu om uw gaven te geven. De doeleinden zijn nu al bekendgemaakt en wij zingen dan daarna uit het gebed des Heren, achter de psalmen, het gebed des Heren, vers 7, 8 en 9. De berijming van het Onze Vader, het gebed des Heren, vers 7, 8 en 9. gemeente, direct na de prediking zingen wij Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor 's vijands macht en vreselijk woede, en hen beschermt in het grootst gevaar. Psalm 17, vers 4. Gemeente, er valt veel te leren van de verzoeking van de Heer Jezus. Hij is in alle dingen verzocht geweest, net als wij. En Christus' verzoeking toont ons ook tegelijkertijd de tactiek van Satan. En dan kunnen we zien hoe de Heer Jezus de vijand bestreedt. En wij kunnen leren daarvan welke wapens wij tegen hem kunnen gebruiken. We kunnen zien hoe de Heere Jezus de vijand overwon. En daar kunnen wij van leren dat wanneer wij dicht bij hem blijven, wij ook meer dan overwinnaar zullen zijn. De verzoeking van de Heere Jezus, die leert ons ook om te bidden. Leid ons niet in verzoeking. En de betekenis daarvan moeten we niet onderschatten. Bidden dat wij niet verzocht worden. Want wij zijn vlees en bloed. Wij zijn zwakke schepselen. En daarom heeft de Heere Jezus ons geleerd, leid ons niet in verzoeking. Maar we kunnen ook leren van het slot van die drievoudige verzoeking van de Heere Jezus, dat de engelen hem dienden. En daarom mogen wij bidden, wanneer wij verzocht worden, verlos ons van de boze. Eerst bidden we dat we helemaal niet verzocht zullen worden, en dan als aanvulling. En dan mogen we het ook aan Gods wijsheid overgeven. Heren, als het nodig is voor ons mens zijn, als het nodig is voor de groei in de genade en voor uw eer, dat wij verzocht worden, verlos ons dan van het kwaad. Maar verlos ons vooral van de verpersoonlijking van het kwaad. Namelijk de boze, de duivel, Satan. Nou, wij leven in een wereld vol verzoekingen. Op allerlei manieren komt dat op ons af. En in die verzoekingen herkennen we ook de hand van de boze. Want de duivel is een lasteraar. Hij liegt en hij lastert om ons bij God vandaan te houden. De duivel belastert ook het evangelie van Gods genade. En spreek dat ook altijd tegen. Maar let u erop hoe nauwkeurig en hoe listig de duivel Jezus zelf verzoekt. En de argumenten die de duivel gebruikt, die schijnen steekhoudend te zijn. Maar de Heer Jezus die ontmaskert de duivel en onderkent ook zijn doeleinde, weerstaat hem, overwint hem. Hij overwon hem. Alleen door hem, door de Heer Jezus, kunnen wij ook hem overwinnen. Want de duivel die zal niet aflaten, tenzij wij in Jezus onze kracht vinden. Wij overschatten onszelf vaak en onderschatten Satan vaak. Maar wij kunnen nooit in eigen kracht Satan weerstaan. Want alleen de Heer Jezus, hij overwon hem. En in hem kunnen wij hem ook alleen overwinnen. Wanneer wij in de Heere sterk zijn, in zijn wapenrusting strijden, dan leer je ook de waarde van de overwinning van Jezus zien. Ja, dan wordt die overwinning ook onze roem. En daarom willen we vanmiddag in de prediking stilstaan bij de duivel die Jezus verlaat. Hij verliet hem, staat er bij Lucas. En bij Matthäus hebben we gelezen in die tekst, de duivel liet hem gaan. Het tweede waar we bij stil willen staan, wat we in Matthäus hebben gelezen, dat engelen zijn gekomen en die dienden hem. En in de derde plaats willen we dan nog stilstaan bij de beperking van de rust. De beperking van de tijd waarin de duivel afwezig zal zijn, want er staat heel duidelijk in onze tekst in Lucas dat ja, de duivel die gaat wel weg, maar tot een bepaalde tijd. Kortom, we hebben te maken met een vertrekkende duivel, met komende engelen, maar ook met een duivel die weer terugkomt. De duivel verlaat Jezus, dat is het eerste. De duivel verlaat Jezus, wanneer? Nou, toen hij klaar was met de verzoeking. Het volk Israël is eenmaal door de Rode Zee naar de woestijn geleid. En de Heer Jezus gaat de weg van zijn volk. Hij gaat door de Jordaan, daar werd hij gedoopt, gaat hij naar de woestijn. En we lezen dat hij wordt door de geest geleid in de woestijn. Jezus gaat dus zelf de strijd tegemoet. Het is niet een soort noodlot wat hem overkomt. De Heere Jezus wordt ook niet naar de woestijn gesleept. Nee, de geest maakt gewillig. Ook de mens Jezus. En daarom moet het ook een opluchting voor de Heere Jezus geweest zijn toen Satan hem verliet. De lucht werd weer gezuiverd om in te ademen. Maar Satan gaat niet eerder weg nadat hij alle verzoeking voleindigd had. Hij gaat niet eerder weg totdat hij zijn laatste pijl heeft verschoten. Zijn kwaadaardigheid is groot. Hij verleidt, zolang hij kan. Want uiteindelijk wil hij onze totale vernietiging. Maar gelukkig, zijn macht is niet zo groot als zijn verlangen. Want God geeft hem niet de macht die hij wil hebben. Er is altijd een grens aan zijn aanvallen. En als Satan je verzocht heeft en hij is daar klaar mee, dan verlaat hij je. We kunnen heel lang te lijden hebben onder zijn aanvallen. En hij zal ook op allerlei mogelijke manieren proberen om je te verleiden tot het kwaad. En hij zal proberen om de genade van God, als die in je is, om die te verwoesten. En toch is er eerder een eind aan zijn verzoekingen dan hij zou willen. Omdat de Heere zegt, tot hiertoe en niet verder. De Heere stond Satan toe om Job te beproeven. Maar het was wel tot een bepaalde grens. Maar Satan wilde meer. Maar God zei nee. Er is altijd een grens aan de macht van Satan. En als die grens bereikt is, dan moet Satan zich terugtrekken. Wij zijn nooit zo totaal in Satans hand dat je niet meer in Gods hand bent. Nee, want wie op de Heere vertrouwt, wie op de hoge God vertrouwt, die wordt nooit zo verzocht dat er geen uitweg meer zou zijn. De Heere kan toelaten dat wij verzocht worden, om vele redenen, die wij niet altijd begrijpen en niet altijd doorzien. Maar de Heere doet dat dan in zijn wijsheid. De Heere kan ons door het vuur laten gaan, bij wijze van spreken. Maar het vuur is nooit heter dan dat wij het zouden kunnen verdragen. De duivel die verliet Jezus niet voordat hij alle verzoekingen had voleindigd. De Heere Jezus heeft Satan verslagen op elk punt. Elke verzoeking beantwoordt de Heere met een Bijbeltekst. En toen pas verliet de duivel hem. En zo is het ook met ons. Met Gods hulp mogen wij, net als Jezus deed, staande blijven tegen de verzoekingen van voorspoed of van tegenspoed, van verdachtmakingen of van openlijke aanvallen. Maar dan zal de vijand uiteindelijk zich moeten terugtrekken. Misschien heeft u al veel van de boze te lijden gehad, dat kan. Maar wanneer zal Satan dan iemand die de Here dient, wanneer zal die dan verlaten? Nou, bijvoorbeeld als hij ergens anders nodig is, want Satan is niet overal, dat kan hij niet. Satan is niet goddelijk, Satan is niet alomtegenwoordig. En hoewel dat zo is, is het vaak aan de andere kant ook moeilijk te zeggen waar hij niet is. Want hij is zo snel en hij is zo vlug dat je denkt hij is overal. Maar waar hij zelf niet is, ja, daar is hij ook weer vertegenwoordigd door een legioen engelen, demonen, onder zijn bevel. En waar zij niet zijn, daar worden dan toch weer zijn boze plannen worden uitgevoerd. Hij laat zijn gist wel reizen in mensen. En hij zaait het kwade zaad. En hij laat dat wel opkomen. Maar toch gebeurt het waarschijnlijk niet vaak dat iemand in een persoonlijk gevecht is met Satan. Omdat er te veel zijn op deze aarde die op Christus vertrouwen in deze wereld. Opdat dat hij dan op een ieder van hen zijn volledige kracht zou kunnen zetten. Nee, hoe groter het aantal wordt dat door de prediking en de verkondiging van het woord van God en door het evangelie van Gods genade bereikt wordt en dat ook aanneemt, hoe meer de duivel te doen heeft. En des te minder kan hij aandacht geven aan iedere gelovige afzonderlijk. En Satan verlaat een gelovige ook snel als hij ziet dat zo iemand ondersteund wordt door de uitmuntende genade van de Heer Jezus Christus. Hij hoopt te vangen, ja, als het geloof op een laag pitje staat. Als het geloof heel zwak is, of als het oog van de hoop heel slecht ziet, of als de liefde verkild is, ja, dan heeft hij een gemakkelijke prooi. Maar wanneer iemand vervuld is met de geest van God, zoals toen de Heer Jezus ook in de woestijn vervuld was met de geest van God, en hij beziet ons van boven tot onder, ja, dan gaat hij voorbij, want wij mogen God bidden om zijn machtige genade, opdat wij sterk staan in de Here en in de sterkte van zijn macht. En als de duivel je dan verzocht heeft en hij ontdekt dat de Here is met je en die woont in je, ja, dan zal Satan je moeten verlaten. Dan zal hij moeten terugtrekken. Soms kan Satan ons ook verlaten, omdat hij weet dat voor sommigen het een groter gevaar is om niet verzocht te worden, dan om wel verzocht te worden. Hoe kan dat dan? Nou, bijvoorbeeld door de tijdelijke zekerheid van wat je bent, of van je zekerheid van de groei in het geloof. Dat je heel rustig daaronder voelt, heel kalm daaronder bent. En dat je geloofsleven net als een hele gladde zee is. En dat je zegt, nou, daar ben ik dankbaar voor. En dat mag ook. Dat is ook goed. Maar tegelijkertijd moet je zeggen, het is wel heel bijzonder. Want ja, de Bijbel spreekt ook over rijk en verrijkt. En de Bijbel laat ons ook horen wat David zegt. David zegt ergens, ik zal niet wankelen. En misschien heeft u toen wel neergezien op iemand die heel verlegen was daaronder, die daaronder gebeefd heeft en die dagelijks aan de Here smeekt om bewaring voor de boze, maar dat je jezelf heel sterk voelt. En dat is toch gevaarlijk, want dat is toch een toestand, ja, waarin Satan gemakkelijker greep op je kan krijgen. Je zou het kunnen vergelijken met windstilte voor een zeilschip op de oceaan. Nou, windstilte voor een zeilschip, dat is erger dan een storm. Want bij windstilte, ja, dan stagneert alles. Het schip beweegt totaal niet. Er is totaal geen beweging in te krijgen, want er staat helemaal geen wind. Nou, zo kan het ook zijn met ons persoonlijk leven. Als je zegt van, ja, ik ben eigenlijk wel tevreden met mezelf. Dan word je met rust gelaten. Of wanneer je zegt, ja, dat je jezelf heel erg heilig vindt. Hoe vaak gebeurt het niet dat je hoort of leest over sekten. Sekten die gesticht zijn door mensen die dachten dat ze boven de verzoeking uit waren gekomen. En dat ze niet meer konden zondigen. Nou, Satan die zegt dan, die gedachte, dat dient mijn doel nog beter dan om iemand te verleiden tot zonde. Want verleid ik hem, dan staat zo iemand op tegen mij om te strijden. Dan roept zo iemand tot God, Heere, help me toch alstublieft. Help mij toch. Hij is waakzaam. Maar als ik hem nou met rust laat, dan gaat hij slapen. Dan heeft hij ook geen strijd. Dan voelt hij zich veilig. Dan kan ik hem onverwachts, kan ik hem aanvallen en van hem winnen. Nou, dat kan ook de reden zijn waarom Satan iemand met rust laat. Iemand heeft eens gezegd, een brullende duivel is beter dan een slapende duivel. Er is geen ergere verzoeking dan deze, dat je nooit verzocht wordt. De duivel die zal ons verlaten als de Heere tegen hem zegt wat Jezus zei in de woestijn. Ga weg van mij, Satan. Jezus zal dat ook zeggen als hij ziet dat een van zijn kinderen gewond raakt of bloed. Dan zal de Heere Jezus zeggen, je zult mijn schaap niet doden. Ga weg, Satan. Nou, Satan kent Christus. En dan slaat Satan op de vlucht. Want de stem van God komt als de Heere ziet dat wij ons helemaal aan de Heere overgeven. Ons helemaal op de Heere werpen. En dat is ook het beste. Niet alleen jezelf, maar ook al je zorgen. Ook al je moeite. Ook al je last. Dat je het op de Heere werpt. Je zorgen op de Heere werpen. Maar maak ze dan ook los van jezelf. En werp ze dan ook op de Heere. Want waarom zou je je zorgen, je moeite, waarom zou je dat nog langer zelf dragen als de Heere dat voor je wil dragen? Dat vergeten we wel eens. Maar wanneer wij komen en ons geheel overgeven aan de Heere. Heere, zie hier ben ik. Aangevochten, arm en zwak. Maar ik betrouw op u. Heere, ik lig aan uw voeten. Zie hier ben ik. Doe met mij wat goed is in uw ogen. En handel met mij naar uw genade. Dan zal de Heere de vijand straffen. Dan zullen de golven van de levenszee zullen rustig worden. De duivel verliet Jezus. Hij moet dat doen als God dat beveelt. En onze tekst in Matteüs zegt dat de engelen die kwamen en die dienden hem. Wanneer was dat? Nadat Satan was weggegaan. Let u daarop dat de engelen die kwamen niet terwijl Jezus in strijd was. Waarom niet? Omdat de Heere Jezus, hij moet die strijd alleen strijden. Hij moet de pers alleen treden. Zouden er engelen geweest zijn om hem te helpen in de strijd met de duivel, dan zouden zij ook hun deel van de eer van de overwinning wegdragen. Nee, zij moeten wegblijven totdat het gevecht voorbij is. Is de vijand weg, dan komen daar de engelen. Eerder komen de engelen niet tussen beiden. Nou, de engelen, die waren als een leger om de Heer Jezus heen. Zoals zij ook zijn om al degenen die de Here lief hebben. Want de brief aan de Hebreeën, die leert ons dat engelen zijn gedienstige geesten. Die tot de dienst worden uitgezonden om dergenen wil die de zaligheid zullen beërven. En als de strijd voorbij is, dan komen de engelen, zendboden, goede geesten uit de hemel, van God gezonden, om Jezus te dienen. Waarom was dat eigenlijk zo? Waarom kwamen die engelen? Als mens was de Heer Jezus uitgeput. Hij leed honger, uitputting, een inspanning van 40 dagen verzoeking. Dat moet ontzettend voor de Heer Jezus geweest zijn. Bijna 6 weken verzoeking. Wij lezen die geschiedenis van de verzoeking van Jezus in de woestijn in nog geen 6 minuten. Maar die verzoeking heeft wel zo'n 6 weken geduurd. 40 dagen werd hij verzocht door Satan in de woestijn. Mensen kunnen sterk zijn in moeilijke omstandigheden, maar als het voorbij is, dan zie je vaak, dan storten ze in. Dat zie je ook bij Elia, de profeet. Hij heeft grote daden verricht. Hij heeft de Baalspriesters verslagen op de berg Karmel. Hij is de grote held. Maar als het voorbij is, dat hele gebeuren, dan stort hij in. En dan ligt hij daar onder een struik. En zegt hij tegen de Here: Here, neem mijn ziel maar weg. Laat me maar sterven. Dat is diezelfde Elia. Als mens onderging de Heer Jezus onze zwakheden zonder de zonde. Engelen komen om hem te dienen. Hier, maar ook in de hof van Gethsemane. In die benauwdheid. Toen hij bloed zweette. De engelen die kwamen ook, opdat Jezus ook deel als mens, deel zou hebben aan de dienst van de engelen. Die God aan mensen toewijst. De Heere heeft immers de engelen aangesteld om te waken over ons. En de Heere Jezus, hij wordt in de Bijbel ook genoemd onze broeder. En onze broeder, dat wil dan ook zeggen dat hij deelt in de dienst van de engelen. Hij nam onze zwakheden op zich. Hij heeft ook behoefte aan de ondersteuning die de Vader hem beloofd heeft. En die hij ook beloofd heeft aan al de navolgers van de Heer Jezus. Maar gemeente, was het ook niet dat die engelen kwamen, omdat Jezus ook zo geliefd is bij de engelen, dat zij hem zo trouw zijn. Zijn de engelen niet verwonderd geweest toen hij werd geboren op aarde in armoede in Bethlehems stal? Ze hebben hem gezien, hoe hij daar verzocht is door de duivel. Maar de engelen, de goede engelen, die de Here trouw zijn gebleven, die hebben de duivel gehaat. En hoe is het mogelijk? Kunnen de engelen zich hebben afgevraagd dat Satan zo dicht bij hun heilige meester kon komen. Ze mogen niet tussen beiden komen. Maar zodra ze mochten, kwamen zij met blijdschap en ze dienden hun meester, Jezus. Laat ons dat ook niet zien. Iets van het karakter van de Heere Jezus, ook als mens. Dat hij gevoelig is voor de aanraking van de engelen. Jezus was ook mens. Hij was ook een gevoelsmens. En het is het opmerkelijk dat daar die engelen komen, eenvoudig om hem te dienen. Want wat deden ze eigenlijk om hem te dienen? Nou, dat kun je vinden in het Griekse woord wat er gebruikt wordt voor dienen. Want in dat woord dienen, daar zit het woord diaken in. Die engelen zijn op dat moment echte diakenen geweest voor de Heere Jezus. Ze hebben voor hem gezorgd. Ze hebben hem gediend. Zoals ook een diaken hoort te doen. Hij dient. Nou, dat woord wordt hier gebruikt. Ze oefenen een diakenambt uit. Ze onderhouden zijn lichaam. Hij heeft honger. Ze hebben hem eten gebracht. Ongetwijfeld hebben ze hem ook geestelijk ondersteund met woorden van troost. Het zien van de engelen, dat bewees hem, zijn hemelse Vader heeft hem niet verlaten, is hem niet vergeten. Zijn Vader heeft de engelen gestuurd om hem bij te staan, om hem te ondersteunen. En de engelen, die hebben de overwinnaar koning, hebben zij gediend en getroost. Een triomferende koning, daar in de woestijn. En de engelen als dienaren om hem heen. Jezus, overwinnaar. De engelen gaan ons voor in die belijdenis. Jezus is overwinnaar. Vanuit de hemel klinkt de lof op Christus. Zo is dat op gang gekomen. Zou dan niet eenmaal de gehele aarde volgen? Zeker, want eenmaal zal alle knie zich buigen en zeggen dat Jezus is Heere. Wanneer wij verzocht worden in ons leven, zullen de engelen er dan ook niet zijn om ons bij te staan? Zeker, het is niet zo dat wij letterlijke engelen bij ons krijgen aan ons bed. Maar de Heere stuurt wel menselijke boodschappers nadat wij verzocht zijn. De Heere kan ook zijn woord geven, het woord van God dat tot je spreekt in de tijd na de beproeving. Dat is ook een engel dan van de Heere. Of dat je in de kerk zit en de Heere die geeft je in, ja, die preek van die of van die dominee, van die of die zondag, dat was nou speciaal voor mij. Of een bijbelgedeelte dat je thuis las en dat je enorm aansprak. Dat je als het ware daardoor aanvoelde, ja, het was God die tot mij sprak. Ook in dat gedeelte wat ik las uit het woord. Mijn hart werd er warm van binnen. Dat zijn ook als het ware engelen die God gebruikt. Of dat Jezus Christus zo kostbaar voor je is en zijn beloften zo rijk voor je zijn en het evangelie zo na aan je hart ligt, dat na een tijd van pijnlijke beproeving, dat je zegt, ja, ik ben zo verder vandaan, maar toch, de Heere, hij is weer bij mij. Dan komen de engelen in de vorm van de prediking van het woord of in de vorm van een bladzijde uit het woord van God. Dat zijn engelen om ons te dienen. Soms geeft de Heere genadige voorzieningen nadat wij verzocht zijn dat de Heere ons helpt om weer de vreugde in God terug te vinden, dat de Heere zo genadig is, ook na grote beproevingen in je leven. Dat engelen komen om ons te dienen, ook al zijn we het niet altijd bewust, maar dat, ja, dat je heilige gedachten krijgt ingegeven om je te troosten. Want boven die engelen is daar nog die grote hulp en trooster, de Heilige Geest. die gebrokenen van hart door die beproevingen heelt. En hij verbindt ze in hun smart. En wanneer je in zo'n situatie zit, Satan heeft je verlaten. De engelen die dienen je, ja dan ben je gelukkig. Dank God er dan maar voor dat er weer een kalmte gekomen is na een storm in je leven. Dan hoop ik ook van harte dat je er sterker door bent geworden. En dat je op iets beters weer bent voorbereid. Wat Jezus deed nadat de duivel hem had verlaten, dat de engelen die dienden hem. En toen ging de Heere Jezus toen weer naar huis toe. Ging hij nog nagenieten van de ervaringen met die engelen? Nee, want we lezen in Lucas 4 dat na de verzoeking in de woestijn vinden we de Heere Jezus predikend het koninkrijk van God in de synagoge op de berghellingen. De geest van God heeft hem geholpen om de vijand te verslaan en hij gebruikt die kracht weer in de dienst van de Heere. Wanneer u verzocht bent geweest en u heeft rust gekregen, gebruik die rust dan weer voor hem, voor de Heere die u rust gaf. Wat een lied zegt, neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Dit deed hij voor u, namelijk u verlossen uit uw verzoeking. Wat doet u voor hem? O, er zijn er nog zoveel in deze wereld aan de slavernij van de boze, gebonden, gewillige slaven. En heeft de Heere ons bevrijd, geef dan het evangelie van bevrijding door aan anderen die afgedwaald zijn. Opdat ook anderen thuisgebracht mogen worden. Wanneer de Heere ons heeft thuisgebracht en zo goed voor ons is geweest, laten wij het dan ook weer doorgeven aan anderen. Nu ga ik nog even weer naar Lucas 4, vers 13, het slot. Want Satan die week van Jezus tot een bepaalde tijd. Dat lees je niet bij Matthäus. Bij Matthäus lees je alleen, Satan is verslagen. Maar bij Lucas lees je, hij komt terug. Spreken ze elkaar nu tegen? Nee, ze vullen elkaar aan. Hier in de woestijn is de beslissing, maar de strijd zal heviger worden. Totdat vanaf het kruis klinkt de roep, het is volbracht. De vijand verliet hem, maar slechts tot een bepaalde tijd, schrijft Lucas nadrukkelijk. Tot een bepaalde tijd. Dus Satan heeft het voornemen om weer terug te keren. Je kunt ook vertalen tot gelegener tijd, tot geschikter tijd. Ja, want Satan werkt zijn complete programma af. Hij zal alle wapens beproeven. Maar hij kan de Heere Jezus niet tot ontrouw aan God bewegen. Maar het betekent niet dat het lijden en de vernedering van de Heere Jezus al ten einde is. Nee, want Satan wijkt van hem tot een bepaalde tijd. Satan is steeds actief, ook tijdens de rondwandeling van de Heere Jezus op aarde. Door anderen heen, door mensen, door de demonen, wordt hij steeds op de proef gesteld. Maar Jezus is steeds overwinnaar. We lezen bijvoorbeeld in Lucas 22 dat Jezus zegt tegen zijn discipelen: en u bent van degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. Nou, toen de Heer Jezus in de woestijn was en verzocht werd, waren daar geen discipelen bij, want Jezus werd alleen in de woestijn geleid. En toch zegt Jezus, u bent steeds bij mij gebleven in mijn verzoekingen. En dus ook daarna is de Heer Jezus steeds verzocht. Viel de duivel steeds Jezus weer aan? Deed hij dat persoonlijk op de Heer Jezus of op verschillende manieren? Door anderen bijvoorbeeld? Zeker. De duivel die deed dat bijvoorbeeld door de Heer Jezus op zijn woorden te vangen. Dat kunt u ook lezen in het evangelie. Daar waren de Herodianen, de Sadduceërs en de Farizeeërs. Die probeerden steeds de Heer Jezus op zijn woorden te vangen. En Satan die leidde hen daarin. Satan weerstond zo op deze wijze het werk van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus, hij weerstond Satan. Christus won. Want er staat ook, hij zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En Satan heeft nog een veel slimmer plan. Toen de knechten van de duivel uit een bezetene waren geworpen. Op een gegeven moment lezen we dat die bezetene zegt dat Jezus noemen ze de Zoon van God. Die duivelen die noemen Jezus de Zoon van God. En Jezus bestraft hen. Want hij wil geen getuigenis van hen, van die demonen. Ja, het leek een heel slim plan van de duivel om de zaligmaker te prijzen door middel van de demonen. Hij is de Zoon van God. Maar dat zou de vrienden van Jezus achterdochtig maken als Jezus geprezen zou worden door de duivel. Het was een valstrik, een doordachte valstrik. En daarom, Jezus met eerbied gezegd, trapt er niet in. Hij legt hem het zwijgen op. Jezus zei eens, zwijg stil, ga uit van hem. Ja, want de Heer Jezus is nooit erg beleefd tegen Satan. Hij geeft enkele korte, strenge woorden. Die zijn nodig tegen zijn aartsvijand. Satan verleidde de Heer Jezus ook door zijn discipelen. Ook door Petrus. Dat probeerde hij vaak om een vriend op te stoken om het vuile werk te doen. Petrus bestrafte de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus ging spreken over zijn lijden en sterven. Maar Jezus bestrafte Petrus. En wat zei de Heere Jezus? Ga achter mij, Petrus. Nee, ga achter mij, Satan. Want Jezus voelde aan. In datgene wat Petrus zei, is Satan aan het werk. Ga achter mij, Satan. Jezus zag de duivel die daar Petrus gebruikte om hem van zijn offer af te houden, af te brengen. Hoe vaak heeft Satan ons zo verleid dat hij ons op onze woorden pakt, ons tegenstaat in ons werk, ons door onze vrienden laat prijzen met als doel dat het ons van zelfverloochening afhoudt. De ware gelegenheden waarbij de Heer Jezus het zwaar te verduren had. We lezen bijvoorbeeld in Johannes 12. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Dat Satan zo op hem afkwam. En tegen de tijd van zijn lijden werd de Heere Jezus weer heftig aangevallen. Denk aan die diepe zielenstrijd in de hof van Gethsemane, waar Jezus zegt, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Daar heeft Satan de hand in gehad, want Jezus die zei, de overste van deze wereld die komt en die heeft aan mij niets. En de Heere Jezus die zei ook tegen degene die hem arresteerde, dit is uw uren en de macht van de duisternis. Een vreselijke tijd voor de Heere Jezus. Hij was ook mens. Het werk van Jezus begon en eindigde met aanvallen van de boze. Dat Satan Jezus verliet na de verzoeking in de woestijn. Ja, Lucas zegt, dat was slechts tot een bepaalde tijd, een korte tijd van rust die Jezus kreeg, waarin hij niet gestoord werd door het werk van Satan. Hij kreeg even, kreeg hij een tijd van herademen, maar het was wel van een tijdelijk karakter. Lucas geeft aan, het kader waarin zijn leven zich zal afspelen onder de mensen, dat heel zijn leven bestaat uit de strijd tegen de boze. En wanneer u veel rust en veel vrede heeft in uw leven en u wordt niet verzocht, wordt niet te zeker van uzelf. Want dan zal de duivel op een andere manier proberen of een gelegener tijd te vinden om tot je te komen. Hij kan dat op allerlei manieren doen. Hij weet heus wel een geschikt moment te vinden. Als je bijvoorbeeld helemaal niks te doen hebt, je hebt niks om handen, of je bent helemaal alleen, je voelt je eenzaam, enzovoort. Of wanneer je in een heel gemengd gezelschap bent, met mensen die je overtreffen in opleiding, in positie, enzovoort. Maar die mensen, die vrezen de Heren niet. Maar dat je toch onder de indruk bent van zulke mensen, dan kan Satan dat gebruiken om je van het goede pad af te leiden. Of wanneer je ziek bent, door ziekte, door pijn, dat je erg in de put zit, dan kan die ook komen om je proberen tot wanhoop te brengen. Of als je in grote armoede terecht bent gekomen, bijvoorbeeld dat je zaak failliet is gegaan. En wanneer je dan de Heere vreest, dan kan Satan tot je komen en zeggen, ja, gaat God nou zo met zijn kinderen om? Maar het kan ook andersom. Als het heel goed met je gaat, als je heel veel voorspoed hebt, dan kan Satan het omdraaien. Dan kan Satan tegen je zeggen, ja, is het om niet dat Job God vreest? Hij vaart er wel bij zijn godsdienst. Gemeente, wij kunnen het de duivel nooit meer naar de zin maken. Maar dat moeten we ook niet willen. Hij kan uit alles wel een verzoeking voor ons maken. Of wanneer we het geestelijk heel goed hebben, kan er ook een tijd van verzoeking zijn. Wie ontmoette de Heere Jezus toen hij van de berg der verheerlijking afkwam? O, wat was het heerlijk daar voor de Heere Jezus op de berg der verheerlijking. Zijn vader sprak tot hem. Hij heeft gesproken met Mozes en Elia. Maar hij moet toch weer van die berg af. En de Heere Jezus komt beneden aan de berg. En daar is het één brok ellende. Satan. In die maanzieke knaap die daar tekeer gaat. Tijd van verzoeking. Ook als je fout bent geweest. En dan zegt Satan, nou begint hij te vallen. Want hij is in de fout gegaan. Ik zal hem nu helemaal te neer krijgen. Maar heb dan zo snel mogelijk berouw en vlucht naar Christus. Ook als je fouten begaan hebt. Vlucht naar Christus. Wat is een geschikte tijd voor Satan om ons te verzoeken? Nou, wanneer je verzocht bent geweest, je hebt niet gezondigd, je bent sterk geweest, je hebt overwonnen. En dan komt Satan en die zegt tegen je, je hebt het goed gedaan. Je hebt het goed gedaan, je bent een geweldige christen. Kijk, wie zichzelf een geweldige christen vindt, reken maar dat Satan snel terrein wint. Wanneer wij succesvol zijn, of het nou in zaken is, of in kerkenwerk, of noem maar op, Satan zal proberen je te verzoeken. Maar ook als je geen succes hebt en je hebt een moeilijke tijd achter de rug, dan zal Satan ook je verzoeken. Altijd weer. Als je een of andere zegen hebt ontvangen en je bent er heel blij mee, dan zal Satan proberen er een schaduw overheen te leggen. Of wanneer je gekregen hebt wat je zo graag wilde, dan zal Satan proberen het van je af te pakken. En daarom, er blijft dan maar één ding over wat de Heere Jezus zei tegen zijn discipelen. Wat ik u zeg, dat zeg ik u allen, waakt. Waakt en bid, zei Jezus, dat u niet in verzoeking komt. Meerdere keren heeft Jezus dat gezegd, waakt. En daarom, gemeente, de geschiedenis van de verzoeking van Jezus door de duivel, die leert ons, onderschat Satan niet. Ga niet redeneren met hem, maar houd je aan het woord van God. Zoals Jezus ook deed in die verzoekingen, houd je aan het woord van God. En wie nog een vriend van de boze is, weet, er is een weg ter ontkoming. Het kruis van Golgotha, waar de Heer Jezus Christus aan gehangen heeft. En de Bijbel nodigt je uit, zie op hem alleen, want hij kan en wil je bevrijden. Hij kwam juist naar de aarde met dat doel, om gevangenen vrijheid te schenken. Zie op hem en leef, en ga dan dapper de strijd in, en wees zeker van de overwinning in de Heere Jezus Christus, want wij mogen door hem meer dan overwinnaars zijn. En daarom, gemeente, leid de weg soms of vaak door verzoeking, dat ons hart in het strijduur beeft, gaan wij dan met al ons strijden tot hem die verlossing geeft. Want, gemeente, kan een vriend ooit trouwer wezen dan hij die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing, want hij is alleen het die ons graagt. En zijn wij zwak, belast en beladen, en terneergedrukt door zorg, dierbare heiland, onze toevlucht, gij zijt onze hulp en borg. Amen. Gemeente, laten wij de Heere danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel, wij zeggen uw naam ootmoedig dank, dat u een God bent die ons wil beveiligen en wil beschermen. Heere, zo hebt ge uzelf geopenbaard tegen het woede van de boze, dat u ons wil beveiligen en bewaren. Heere, strek dan uw handen, uw zegenende en bewarende handen, over ons allen uit. Heere, want de boze ligt steeds weer op de loer om ons van u weg te houden. Heere, maar gij zijt sterker. Satan is machtig, maar Heere, u bent almachtig. En daar danken wij u voor, dat wij mogen zien op uw almacht. Heere, wil ons dan alles nabij zijn, ook in deze wereld waarin wij leven en wonen, waarin zoveel verleiding en zoveel verzoeking op ons kan afkomen. Geef dat we het onderkennen. Maar geef, Heere, dat we ook ons veilig mogen geborgen weten onder uw vleugelen. En dat wij, Heere, mogen rusten op uw bescherming. Heere, doe ons dan sterk staan in deze wereld en wil ons toerusten met de wapens die gij ons geeft. In het bijzonder uw woord, dat toch als een wapen, als een zwaard wil zijn. Heere, dat we steeds weer opnieuw dat wapen ook mogen gebruiken, uw heilig woord, om zo de boze te weerstaan. Heere, gedenk dan allen die het moeilijk hebben, allen die aangevochten worden, allen die bestreden worden in dit leven. Heere, gedenk hen en geef hen te zien op de Heere Jezus Christus, de overwinnaar van de boze. Heere, wij bidden u voor deze gemeente, voor uw dienaar aan deze gemeente verbonden, voor alle ambtsdragers. Heere, sterk hen in de taken die gij hen gegeven hebt om de gemeente te dienen. Wij bidden u voor de ouderen, voor de jongeren, voor de kinderen van de gemeente. Heere, houd ons allen vast en draag ons op uw eeuwige armen. Heere, wij bidden u voor het zendingswerk en het evangelisatiewerk. Heere, wij mogen uw naam dankzeggen voor de pioniersplek, het badhuis, voor alle activiteiten die er waren rond de afgelopen kerst, dat er vele bezoekers waren en dat ook in de samenkomsten op zondag er steeds weer nieuwe bezoekers zijn. Wij danken u, Heere, dat het woord gezaaid mag worden en wij bidden u, wilt u de wasdom geven, dat het zaad mag opkomen en dat het vruchten mag voortbrengen van geloof en van bekering. En wilt u al degenen die bij dat werk ook betrokken zijn, wilt u hen wijsheid en inzicht geven, ook als er over nagedacht moet worden om straks een tweede pioniersperiode in te gaan, wilt u dan ook allen die daarover moeten beslissen, alle wijsheid van u geven, Heere, opdat dat werk ook zijn voorspoed mag hebben en dat mensen door dat werk ook gewonnen worden voor uw koninkrijk. Heere, wilt u al het werk van zending en evangelisatie hier in deze plaats, maar ook in de rest van ons land, in Europa, ja tot aan de uithoeken van de aarde, overal waar mensen erop uit zijn gegaan om de naam van Jezus Christus te verbreiden. Heere, wilt u dat werk zegenen en zo uw koninkrijk bouwen in deze wereld en het rijk van de vorst der duisternis verkleinen, verstoren en afbreken. Heere in de hemel, wij bidden u voor de wereld waarin wij wonen en leven, waarin zoveel nood is, waarin zoveel ellende, zoveel spanningen ook zijn. Heere, ontferm u over deze wereld en wil geven in noodgebieden dat hulpverlening geboden mag worden, dat mensen geholpen zullen worden, maar bovenal de naam van de Heere Jezus Christus leren kennen. Heere, wij bidden u ook voor uw volk Israël. Wilt u uw beloften voor Israël ook vervullen op uw tijd, opdat ook eenmaal Israël zal zalig worden. Heere, ga met ons mee de nieuwe week in. Wilt u ons allen doen zijn een getuige van uw heilige naam op de plaats waar u ons geroepen heeft. Heere, stel ons dan tot een zegen en doe ons leven tot eer van uw grote en heilige naam. Dat bidden wij u om Christus wil alleen. Amen. gemeente zingen wij tenslotte over de dienst van de engelen uit Psalm 103. Psalm 103 heeft de dichter daar ook uitdrukkelijk over gesproken. We zingen het 10e vers. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En dat vers eindigt met: gij engelen die hem dient met heldenkrachten en vaardig past op het woord van zijn mond. 103 vers 10. Gemeente, verheft nu uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.